Met een goed geweten steeds wandelt naar zijn woord. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij in vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we gaan nu zingen van Psalm 77 en daarvan het zevende en het achtste vers. Het zevende vers: ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die ge hebt van ouds gedaan. En het achtste vers: heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Psalm 77, het zevende en het achtste vers. Wij gaan nu luisteren naar de wet van de Heere en daarna zingen we van Psalm 119, het 76ste vers. Maar Heer, gij zijt nabij, gij ziet mij aan, de waarheid is aan uw geboon verbonden. Psalm 119, het 76ste vers, na de wet van de Heere en de samenvatting ervan. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus die heeft de wet samengevat met deze woorden: u zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Zoeken wij nu de Heer in het gebed en laten we vragen om de kracht van Gods geest. Heer in de hemel, Vader van alle barmhartigheid en de Heer Jezus, uw Zoon, wij danken u dat we hier vanmorgen samen mogen zijn in uw huis. En we gedenken ook degenen die meeluisteren, meekijken. Heer, wilt u uw zegen geven? En dan moeten we direct beleiden, die hebben niet verdiend. Wie zijn wij? We hebben zojuist de wet gelezen. We staan schuldig aan al die geboden van u. Heer, nou, nu is er vergeving. En dat mag gepredikt worden. Ook hier in Kerkwijk, iedere zondag, Heer, dat u geen lust hebt in onze dood, maar lust hebt in ons leven. Dat u dat eeuwige leven wil geven aan mensen die de eeuwige dood hebben verdiend. Wat is dat een wonder? Heer, laat het een wonder voor ons zijn of worden. En wilt u ons zo uw geest geven, die hebben we er zo bij nodig. Nu wij uw woord gaan spreken, uw woord gaan beluisteren. Dat ons hart ervoor open gaat, want we moeten het u eerlijk beleiden van onszelf uit. Dan is ons hart voor u en uw woord gesloten. Maar gelukkig, u breekt harten open. En waar het is gebeurd, daar is het ook steeds weer nodig. Heren, dan vragen we u, wilt u ons gedenken? En wilt u uzelf verheerlijken in deze dienst? Het gaat in de eerste plaats om uw eer. En daarin wordt u geëerd als een verloren mens tot u de toevlucht neemt. Om het dan uit uw mond te horen. U bent verlost, ik heb u wel gedaan. Lieve Heer Jezus, daarvoor hebt u uw leven gegeven aan het kruis. U hebt betaald voor onze schuld. Ja, barmhartige God en Vader, ja, u hebt hem uw Zoon gegeven tot in de kruisdood toe. U hebt alles gegeven. Dan laat u ook vanmorgen in uw vaderhart zien. Dat is uw opzoekende, verkiezende zondagsliefde. Maar die liefde moet beantwoord worden. Heer, en daar bidden we u om. En dan gaat het jong en oud, en in het bijzonder ook de kinderen. Heer, en die wilt u toch in het bijzonder gedenken. U hebt het zelf gezegd, Heer Jezus, laat de kinderen tot mij komen, verhinder ze niet. En gelukkig dat er kinderen zijn die u niet meer kunnen missen. Ja, zo werkt u nog met kracht in kinderharten. Heer, en zo gaat uw werk door. Ook hier in uw gemeente. Heer, wilt u hen allen behouden. En dan denken we ook vandaag aan de moeders. Dan staan de moeders ook op deze dag centraal. Maar geef, Heere, dat de moeders ook steeds maar weer bidden. Heere, wilt u de kinderen die u mij gegeven hebt, die zegen geven. Dat ze u kennen. Dat ze de Heer Jezus ook lief hebben. Heere, en dan gedenken we ook degene die geen kinderen kregen. Heren, wilt u die ook nabij zijn? De kinderloze echtparen, die hebben uw steun ook zo nodig. Heren, en zo gaat u uw weg. En u maakt uw koninkrijk vol, daar hoeven we nooit over in te zitten. En ze zullen komen overal vandaan. En daarom bidden we ook vanmorgen voor het zendingswerk, het evangelisatiewerk. We blijven bidden voor Israël, want u hebt beloofd. Voordat uw Zoon zal weerkomen, dan zal Israël belijden. Jezus is de Messias. Heere, zo roepen wij u aan. Drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Wilt u het vol en rijk maken? Wilt u geven dat we straks de kerk uitgaan en dat het juicht in ons hart? Ja, Hij stierf ook voor mij. Hij is ook voor mij opgestaan. Ja, dan vangt dat nieuwe leven aan, waar nooit een eind aan komt. Heere, zo vragen we u, wilt u ons uw geest geven? Dat vragen we u nog eens, want die hebben we er zo bij nodig. Wilt u ons genade en vrede geven? Alleen om Jezus wil. In de vergeving van al onze zonden. Uit genade. Amen. Wij openen nu Gods heilig woord en we gaan lezen in het Nieuwe Testament Johannes 21, de eerste 14 versen. Johannes 21, de eerste 14 versen. En we lezen hier het woord van God. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Ze zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip. En in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd en sleepten het net met de vissen. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want zij wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde nadat hij uit de doden opgewekt was. Ja, dit is het woord van God en hier willen wij vanmorgen bij stilstaan. En de tekst voor de preek, de versen 5 tot en met 7a en dan nemen we ook het 12e vers erbij. We lezen nog even de tekst voor de preek, vanaf vers 5. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordde hem, nee. Hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. En dan het 12e vers, Jezus zei tegen hen, kom gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want zij wisten dat het de Heere was. En voordat wij dit woord van God gaan overdenken, gaan we hier zingen van Psalm 139. En daarvan het eerste en het 10e vers. Het eerste vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En dan het 10e vers. Hoe dierbaar zijn uw wonderdaan. Zij zijn onmogelijk na te gaan. Psalm 139, het eerste en het 10e vers. Gemeente, 3 weken terug hebben we dat feest gevierd, het paasfeest in de jongens en meisjes. En fijn dat jullie er ook bij zijn. Jullie weten wel, waarom was het Pasen? Ja, omdat de Heer Jezus is opgestaan. Hij leeft. En weet je waar het nu om gaat? Dat we hem lief hebben. En dat wij dan het leven krijgen van hem waar nooit een eind aan komt. Ja, dan is het ook een wonder dat de Heere zich bekend maakte als de levende. En dat was al op die eerste paasdag zo en daarna ook. Ja, dan weten jullie misschien wel dat de Heer Jezus nog 40 dagen op de aarde is gebleven. En die 40 dagen, ja, die heeft hij daarvoor gebruikt om degene op te zoeken die hem hadden lief gekregen. Om hen een verrassing te brengen. Nou, je weet misschien wel wat een verrassing is. Ik denk aan het bekende voorbeeld van dat meisje dat een maand voor de verjaardag een verlanglijstje had gegeven aan de vader. Ze wou zo graag een fiets hebben. En toen zei vader, ja, maar die is zo duur en dat kan vandaag de dag niet. Nou, toen had ze het er niet meer over. Maar toen was ze jarig en toen stond daar een fiets. En toch gekregen. Dat was een verrassing. En zo horen we ook in het evangelie van verrassingen voor degene die de Heer Jezus nodig hebben leren krijgen. Want in die 40 dagen is de Heer Jezus niet meer verschenen aan de mensen die niet in hem geloofden. Maar wel aan degene die hem hadden lief gekregen. En daar staan we nu vanmorgen bij stil. Hoe de Heer Jezus aan de discipelen is verschenen daar in Galilea. Ja, dan ontmoeten wij hen daar bij het meer van Galilea, ook wel genoemd de Zee van Tiberias. Ja, ze zijn naar Galilea gegaan. Ja, waarom? Nou, dat werd al door de vrouwen aan hen gezegd. Want de engel had hij hen die opdracht gegeven dat ze dat de discipelen moesten zeggen, want die wisten het nog niet, dat Jezus was opgestaan. En even later heeft de Heer Jezus die vrouwen ook ontmoet. En toen hebben ze het opnieuw gehoord. Toen zei de Heer Jezus, ga heen, bericht mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij mij zien. Dus 2 keer hebben die vrouwen die opdracht gekregen. En ze hebben die opdracht vervuld. Maar weet je wat het wonderlijk is? De Heer Jezus heeft hen niet zo lang laten wachten. Hij heeft hen niet op Galilea laten wachten. Want hij is al meteen die eerste paaszondag verschenen aan de discipelen. En de week daarna opnieuw, weet je wel, toen was Thomas er ook bij. Ja, waarom? Er zijn er wel die vinden dat een tegenstelling in de paasgeschiedenis. Maar dat is het niet. Want we moeten bedenken, de Heer Jezus die had zo'n verlangen ook. Om dat de discipelen bekend te maken. Dat hij was opgestaan uit de dood. En die Pasen, dat spreekt ervan dat hij door zijn sterven de dood en de Satan heeft overwonnen. Maar die afspraak Galilea bleef staan. Al hebben ze hem al 2 keer ontmoet. Het bleef, ga naar Galilea. Je kunt zeggen, dat bleef de officiële plaats van afspraak. Ja, en waarom? Nou, daar in Galilea, ja, dat werd wel genoemd, het Galilea van de heidenen, daar lag ook Nazareth, men keek erop neer. Het was een beetje veracht land. Maar daar heeft de Heer Jezus de meeste van zijn discipelen geroepen om hem te volgen. En daar heeft hij heel veel wonderen gedaan. Ja, daar liggen zoveel herinneringen voor de discipelen. Je zou kunnen zeggen, dat was de plaats van de eerste liefde. de plaats waar ze zo de verbondenheid met Jezus hebben beleefd. De gemeenschap met Jezus. En nu gaat de Heer Jezus ook duidelijk maken dat die verbondenheid met hem, dat die niet minder is geworden nu hij is opgestaan. Ja, het is anders geworden. Hij heeft met Paas de eerste stap gezet op de weg van de verheerlijking. Maar dan is die band juist nog sterker geworden, onlosmakelijk geworden. Ja, en daar in Galilea, daar zal de Heer Jezus dat de discipelen bekendmaken. Nou, daar vinden we ze. We hebben het zojuist gelezen. Daar zijn er zeven. Ja, waar zijn die anderen, die vier? Dat weten we niet. Hoef ik niet alles te weten. We weten in ieder geval die zeven, die waren daar. En vijf worden met name genoemd. Petrus, Thomas, Nathanael, die ook wel Bartolomeus genoemd wordt. Johannes en Jacobus, de zonen van Zebedeus. Ja, en die twee die nog daarbij hoorden, die worden niet met namen genoemd. Maar de Heere die kende hun namen, dat is het voornaamste. De Heere die kende degene die hem lief hebben gekregen en dat geldt nog. En die zoekt de Heere nog op. Ja, dan wachten ze daar op hun heiland. En de ene na de andere dag die gaat voorbij. Maar wat er ook gebeurt, Jezus komt niet. En dan zegt Petrus, en misschien dat de jongen van mij dat ook wel weet, Petrus, dat was zo'n vurige man. En altijd met het initiatief kwam. Hij had het gevaar om dan een haantje de voorste te zijn. Maar Petrus, die kon het wachten niet meer aan. En die komt met het voorstel, ik ga vissen. En de andere discipelen, ja, die gaan meteen met hem mee. Ja, Calvijn, die heeft erover, is dat verkeerd dat ze dat gedaan hebben? Want 3 jaar daarvoor had de Heer Jezus hen achter de netten vandaan gehaald en hij had hen de opdracht gegeven, jullie zullen nu vissers van mensen worden. Dan zegt Calvijn, nee, dan moeten we niet denken dat dat verkeerd is, want de Heer had juist de bedoeling om zichzelf bekend te maken tijdens dat werk wat zij zoveel jaren hadden gedaan en dat ze dat dan nu ook weer gaan doen. Ja, ze gaan daar aan boord van het schip, maar in die nacht vingen zij niets. Moeten we niet denken dat het verleerd waren. Echt niet. Nee, ze wisten best hoe ze het moesten doen en de nacht was het beste om het te doen, dat viswerk, dat visserijwerk. En dan was dat de gunstigste tijd. Maar toch ging het niet. Ja, waarom niet? Omdat de Heere die nacht had uitgekozen om zich bekend te maken. Dat is door de Heere bestuurd. En door een wonder zal de Heere zich gaan openbaren. Dan staat er in Johannes 21 tot 3 keer toe het woord openbaren. Nou, baren, dat is een geboorte. En open, ja, dan gaat het open, dan komt er iets tevoorschijn. En zo gaat de Heere hier zich openbaren voor de 3e keer voor de discipelen. Want met Pasen heeft de Heere die stap op de weg van de verheerlijking gezet en toen is het anders geworden en dan horen we er ook van dat het oog voor hem geopend moest worden. Neem bijvoorbeeld Maria Magdalena, die dacht eerst dat het de tuinman was, maar dan worden haar ogen geopend. De Heere openbaart zich en ze krijgt hem te zien. En zo was het ook met de Emmausgangers. Hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden, maar dan Christus openbaart zich, toen gingen hun ogen open. Ja, en dan niet alleen hun natuurlijke ogen, maar vooral geloofsogen. Kijk, dat hoop ik zo, dat we ook vanmorgen allemaal geloofsogen ontvangen om hem te zien, om hem te ontdekken. Ja, ze hebben daar geploeterd, maar het ging niet. Nee, die nacht, het ging gewoon niet. En ook die van die discipelen werden hun ogen gesloten gehouden. Maar dan verschijnt daar de Heer Jezus en ze denken dat het een vreemdeling is. Ze kennen hem nog niet als hun heiland en zaligmaker. Maar dan stelt hij hen een vraag. Lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Lieve kinderen, zo noemt hij hen. Nou, dat is toch wel bijzonder. Eerst waren het de discipelen. Toen, later, noemde hij hen broeders. Eerst nog vrienden. Vrienden. Zo was het bij de paasmaaltijd. Toen noemde hij hen vrienden. En na de opstanding werd het broeders. En nu, lieve kinderen, gaan hun ogen nu niet open, nu hij die aanspraak gebruikt? Nee, het was allemaal zo troosteloos. Eerst Jezus kwam er niet, en dat weten de jongens en meisjes ook wel, wachten duurt zo lang, ze hebben zo moeten wachten. En nou, niets gevangen, nat van zweet, en ze hebben het iedere keer weer opnieuw geprobeerd. Die vraag, hebt u niet iets voor bij het eten? Hebt u mij niet iets aan te bieden? Ja, die heeft hem pijnlijk getroffen. Ja, wij weten nu dat het de Heer was. Maar zij wisten dat nog niet. En waarom stelt dan de Heer Jezus deze vraag? Is dat niet wat streng van hem? Nee, dat is het niet. Nee, dat was juist zijn bedoeling, om door middel van die vraag de discipelen erbij stil te zetten wie zij zijn voor God en wie hij is als hun zaligmaker. Ja, dat was zijn bedoeling, om zich opnieuw te openbaren, dat ze hem opnieuw zouden ontdekken. Kijk, daar in Galilea hadden ze zoveel moeten leren en afleren. En dat blijft nodig, dat blijkt ook hier. Voor die discipelen blijft dat nodig, dat ze steeds weer van hem moeten leren. Dat hebben wij ook nodig. En daarom, lieve gemeente, iedere zondag mag u hier komen om te leren wie Jezus Christus is. Ja, en dan moeten we ook een hele hoop dingen afleren. Misschien dat nog meer dan leren. Nou, dat was bij de discipelen ook het geval. En dat blijft nog steeds. Ja, wat voor een lessen geeft de Heer dan? Dat om de zegen van Christus te kunnen ontvangen, wij het moeten belijden. Heere God, we kunnen u niets aanbieden. Daar wilde de Heer de discipelen brengen, bij die belijdenis, maar ook wij vanmorgen. Lieve kinderen, u hebt niet wat voor bij het eten? Ja, hij wil ze aan hun armoede ontdekken. Kijk, en daar wil de Heer ons ook vanmorgen aan ontdekken, aan onze armoede voor God. De Heilige Geest ontdekt ons aan onze zonde en schuld. Waarom? Om te brengen tot de ontdekking dat er een Jezus is. Dat er een zaligmaker van zondaar is. Ja, als de Heer Jezus die vraag stelt aan de discipelen, dan is hun antwoord nee, heel kort af. En je hoort uit dat woordje nee de teleurstelling. Ze zijn zo teleurgesteld. Zo'n moeilijke nacht gehad. Ja, en op dat nee stond de Heer Jezus nu juist te wachten. Dat zien we heel duidelijk in de Griekse grondtekst. Want in het Grieks, als een vraag gesteld wordt, dan kun je aan die vraag zien of er een ja of nee wordt verwacht. En hier kun je in het Grieks zien, er wordt een ontkenning, een nee verwacht. Daar staat de Heer nu juist op te wachten. Om het in onze taal duidelijk te maken, kunnen we het zo lezen. Lieve kinderen, u hebt zeker niet iets voorbij het eten. Kijk, en daar wil de Heer ons brengen. Dat wij met lege handen voor hem komen te staan. Ja, nog beter gezegd, met handen vol schuld. Ja, de Heer, hij wil tot de ontdekking brengen van onze armoe om ons voor eeuwig rijk te maken. Ja, Christus, hij weet wat hij doet. Want als hij dan die opdracht geeft, dan geeft hij eerst ook raad. Hij geeft ook raad. Dan zegt hij ook wat wij hebben te doen. Zo wil hij ons leren de weg van de zaligheid. Want om bij dit beeld te blijven van vissen, wij werpen ook het netje uit. Ja, waar? In het water van de wereld? Ja, dat kan ook zijn in het water van eigen vroomheid. En wat hebt u gevangen? Niets. Ja, dat moesten de discipelen belijden. We hebben niets gevangen. We staan voor u. En wij komen tot u. Moeder, kom ik arm en naakt, tot u God die zalig maakt. Ja, gelukkig als we hierachter komen dat aan onze kant alles tekort is. Niets dan schuld voor God. En die schuld die maken we dagelijks nog groter. Ja, om dat te belijden, dat valt niet mee, want dan blijft er niets van je over. Maar kijk, dat is nou juist zo nodig, dat we van onszelf verlost worden. Dat wij met onze zonde en ellende tot Christus gaan. En dan maakt hij zich bekend als degene die zondaren redt. Ja, dan denk ik aan Psalm 72. Waar we aan het eind van de dienst de laatste versies van te zingen. Maar dan staat er ook in dat andere vers. Maar nooddruftigen zal hij verschonen en aan armen uit genade zijn hulp ter verlossing tonen. Ja, we zien het hier zo duidelijk, hè, dat de Heere, als die ons stilzet bij onze verlorenheid voor God, dat hij daar juist de bedoeling mee heeft om ons voor eeuwig gelukkig te maken. Ja, wat zegt dan de Heere? Welke opdracht geeft hij dan? Werp het net uit aan de andere kant van het schip. En dan voegt hij er meteen de belofte aan toe. En u zult vinden. Ja, de discipelen zullen hun net heus wel aan de goede kant van het schip hebben uitgeworpen. Want dat was belangrijk, dat moet tegen de stroom in. Want als je tegen de stroom in gaat uitwerpen, dan komt het net onder het schip en dan ga je het optrekken en dan gaat het stuk. Nee, het moet van de stroom af in het water gegooid worden. Nou, dat hebben ze best gedaan, want we zeiden al, ze zijn dat nog niet verleerd. En trouwens, het was inmiddels morgen en de nacht is voorbij en de nacht was toch de beste tijd om te vissen. Dus eigenlijk die opdracht van Jezus die gaat helemaal tegen hun kennis van de visserij in. Die gaat helemaal tegen hun weten en zijn in. En toch, ze gehoorzamen, ze doen het. Ze komen niet met tegenwerpingen, dat ja maar vreemdeling, want de Heer Jezus was nog een vreemdeling voor hen. U kunt dat wel zeggen, maar dat is onbegonnen werk. Nee, ze doen het. Dan zien we hier de kracht van het woord wat Christus sprak. Dan kun je hier ook zien de kracht van de opgestane Jezus. En zo gaat het net overboord en ze werpen het net aan de andere kant van het schip. Ze gehoorzamen terwijl ze hem nog niet kennen, nog niet hebben ontmoet als de opgestane heiland. Ja, wat gelukkig dat zij gehoorzaamd hebben aan dat woord van God. Dat ze het niet naast zich neer hebben gelegd. Want dat is een gevaar. Dat zegt Paulus al ook in zijn brieven. Ja, dat woord van God, dat evangelie van de gekruisigde Christus. Dat is de Grieken een dwaasheid en de Joden ergernis. Ja, daar willen we eigenlijk van nature niet van weten. Want dat zet ons als een zondaar te kijken. Nou, dat willen we niet. Maar als we dat woord niet ter harte nemen, dat de Heer het tot ons spreekt, ja, dan blijven we dezelfde. En de Heer wil juist ons veranderen, die wil ons vernieuwen. Hoort des Heeren woord, bekeert u en leeft en gelooft het evangelie. Kijk, zo roept de Heer ons op om tot hem te komen. En dan heeft hij er die belofte aan toegevoegd. Trouwens, daar moet u op letten. Als de Heer een gebod geeft of een opdracht geeft, dan staat er altijd een belofte bij. Zoekt en u zult vinden. Klopt en u zult opengedaan worden. Wie me aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. En zo kunnen we wel doorgaan. Staat er altijd een belofte bij. En hier ook die belofte. En u zult vinden. Ja, wie zullen ze dan vinden? Die vissen, ja, zo lijkt het wel. Als je vers 9 leest, want we zien dat ze dan een vangst krijgen. Ongekend zeg, nog nooit zo'n vangst gehad. 153 grote vissen. Ja, en dan gebeurt het. Dan gebeurt het. Het gaat niet om die vissen. Nee, dat gebruikt de Heere, die grote vangst, om zich nu bekend te maken. De ogen van de discipelen worden geopend voor Christus en ze zien hem. Johannes die ontdekt hem als eerste. En Johannes is wat betreft het zien op Jezus altijd eerder als Petrus. Zo was het ook op die eerste paasdag toen ze naar het graf gingen, toen zag Johannes als eerste, dat hij was opgestaan. En Petrus, hij was meer de man van de daad. En Johannes, ja, wat hij met zijn hart doet, dat doet Petrus meer met de daad. Want ja, dan, je kan zeggen, die vurige Petrus en die liefelijke Johannes, die hadden ook hun eigen karakter. En dan hebben we ook allemaal een karakter, maar dat de Heer door die karakters heen wil werken, dat hij zich bekend maakt aan zondaren. En Johannes roept het uit, het is de Heer. Hij houdt het niet voor zichzelf, hij zegt het tegen Petrus. Petrus moet het weten, kijk, als je de Heer Jezus ontdekt, dan gun je dat ook een ander. Dan gun je dat zelfs je vijand, want dan weet je buiten hem word je niet zalig. Hij roept het uit met die gunnende liefde. Het is de Heere. En hoe is het dan? Dan wordt het beleefd, mensen. Als het voor mij kan, zo'n zondaar als ik ben, dan kan het voor iedereen. Dan kan het voor een ander nog eerder dan voor mezelf. Het is de Heere. Ja, dan staat er in het Grieks de Kyrios. De Kyrios, en het heeft ons zoveel te zeggen. Dat Griekse woord Kyrios, dat betekent letterlijk verhevene, gebieder. Maar het betekent tegelijkertijd ook bezitter, eigenaar. Het is de Heere. Dat is een geweldige belijdenis. Zo'n rijke belijdenis is dat. Want als Paulus daar later over spreekt, dan zegt hij, dat is nou de erenaam van Gods Zoon, dat hij Heere genoemd wordt. Dan schrijft hij, Hem is gegeven een naam boven alle naam. En dat is de naam Here. Ja, en zo staat ook in Openbaring 17. Hij is een Heere der Heeren, een Koning der Koningen. Ja, dan betekent het ook dat hij de eigenaar is. Dus de verhevene, de koning, maar ook de eigenaar. Hij heeft een volk, dat is zijn eigendom. En als ik dan het woord Kyrios lees, dan moet ik daar ook meteen aan denken. Zo wat er staat in zondag 1. Dan staat er, wat is nou je enige troost in leven en in sterven? En is het antwoord, dat is de enige troost in leven en in sterven. Dat ik het eigendom van Jezus ben. Die voor mijn schuld heeft betaald. Die heeft er zo'n dure prijs voor betaald. Zijn bloed heeft hij gegeven. Om zondaren vrij te kopen. En dat zit allemaal in dat woord Here. Hebben wij de Here Jezus zo al beleden? De Here, zoals Johannes de Tier doet, zo had Thomas het al eerder gedaan. Mijn Here en mijn God, heeft hij waarde voor ons gekregen? Dat is de vraag van morgen. Kun jij hem niet meer missen? Kijk, dat is het werk van Gods geest. Dan kom je onder hem. Dan wordt hij je Here. En dan ga je ook vragen, wat wilt u dat ik doen zal? Of is er nog niets veranderd in uw leven? Ja, die belijdenis, Jezus is de Here, dat was ook in die tijd een fundamentele belijdenis, kun je zeggen. Want onder de Romeinse keizers, in de eerste eeuw na Christus geboorte, werd het een halszaak. Wie echt met zijn hart beleed, Jezus is de Here, die kreeg het doodsvonnis. Want de keizer van Rome, die noemde zich ook de Kyrios. Maar wij zijn geen slaven van de keizer, zo wisten Gods kinderen. En dat weten Gods kinderen nog. Wij zijn van koning Jezus. Hij is mijn Here. Hij heeft het over mij te vertellen. En hij heeft mij onder die heerschappij van de Satan vandaan gehaald. Want daar zijn we allemaal onder terecht gekomen. Maar nu is hij gekomen om de Satan te overwinnen, om zo een zondaarsvolk onder die heerschappij van de Satan vandaan te halen. Ja, dan hebben ze daar jong en oud dat getuigd. Hij is de Here. En velen zijn de marteldood gestorven omdat zij hem zo hebben beleden. Hij is de Here. Ja, een wonderlijke Here. Want toen zij op zee waren, had de Heer Jezus hen om vis gevraagd, alsof hij dat nodig had. En dan komen ze daar aan land. En wat zien we daar? Er staat de maaltijd gereed. Er staat een kolenvuur te branden. En vissen liggen op dat kolenvuur. Wat blijkt? Hij heeft die vissen helemaal niet nodig. Ja, dat is eigenlijk een mysterie. Ja, dat kan alleen door de Heer Jezus, die opgestane heiland, dat wonder wat daar gebeurt. Ja, daar wilde hij ook de discipelen toe brengen, dat ze dat ook beleefden. Hij is zo groot en goed. Ja, dan vraagt de Heer Jezus, breng mij wat van de vissen die u hebt gevangen. Ja, maar dat is toch niet meer nodig. Dat staat er allemaal al klaar. Die maaltijd. Brood. Vissen. Gebraden op dat kolenvuur. Ja, maar daar heeft de Heer toch wel zijn bedoeling mee. Dat zal de discipelen toch wel vreemd in de oren geklonken hebben. En het lijkt misschien ons vanmorgen ook wel vreemd. Maar de Heer heeft met alles zijn bedoeling. Wat wilde de Heere zijn discipelen en ook ons daarmee leren? Dat hij, als het erop aankomt, van ons niets nodig heeft. En dat moesten de discipelen leren met het oog op hun toekomstige werk. Want de Heere zal ze wel gebruiken in zijn dienst. Want de Heere die maakt hier ook duidelijk, zij zullen vissers van mensen worden. En niet dat hij hen op zich nodig had. De Heer heeft ons niet nodig. Hij wil ons gebruiken. En dat geldt de ambtdragers vooral. Dan moeten we steeds weer beseffen, wie zijn wij nou als ambtdragers? Dan komen we er altijd weer schuldig onderuit. Ook zoveel ambtelijke zonde, zoveel tekort. Maar de Heer wil toch zondige mensen gebruiken. En zo heeft de Heer die discipelen gebruikt. Voortaan vissers van mensen. Maar ze moeten niet denken dat de Heer zonder hen zijn werk niet kan doen. Maar hij schakelt hen wel in. En zo is het nog. Ja, die maaltijd die stond daar klaar. En dan vraagt hij toch hen te brengen van de vangst. Ja, en die Petrus, ja, die wordt aan het werk gezet. Hij heeft zich in het water geworpen. Toen Johannes zei, het is de Heere. Toen wilde hij als eerste bij de Heere zijn. Ja, hij heeft zijn mantel omgedaan. Want hij was daar in zijn blootje in het schip bezig. Maar zo wilde hij niet voor die opgestane Heere verschijnen. Hij wist dat het is de heilige Zoon van God. En nu wordt hij aan het werk gezet. Hij trekt het net op het land vol grote vissen en hij telt. En Johannes die erbij stond, die heeft het met eigen ogen gezien. En die heeft het onthouden. Het waren er 153. En hij kijkt het net na en geen maasje is er gescheurd. Ja, we kunnen nu begrijpen dat het in de harten van de discipelen gejuicht heeft. Hij is onze Heere. Hij is onze zaligmaker. Maar de Heer is nog niet klaar met hen. Hij nodigt hen uit. Kom, gebruik de maaltijd. Ja, dan zitten ze daar met de Heer Jezus. En wat doet de Heer Jezus? Hij deelt uit. Hij geeft hen brood en vis. En zo zorgt de Heer voor zijn kerk. Zo zorgt de Heer ook voor de ambtsdragers. Het is helemaal zijn werk. En de discipelen, ze worden er zo stil onder. Ja, Johannes heeft hun houding omschreven in zijn evangelie. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie bent u? Ze wisten dat het de Heere was. Bent u daar ook wel stil onder geworden van verwondering dat de Heere u zaligmaker wil zijn? Of gaat u nog steeds aan hem voorbij? Ik hoop, als dat zo is, dat u nog niet met hem leeft, nog niet door het geloof aan hem bent verbonden, dat de Heere dat vanmorgen anders maakt. En jongens en meisjes, er komt zoveel op jullie af. De Satan gaat zo rond als een briesende leeuw. En we moeten ook letten op de tekenen van de tijd waarin we leven. Eerst al het coronavirus, nu weer die oorlog in de Oekraïne. En dan de grote afval. De meerderheid van ons land gelooft al niet meer in God. Het is allemaal voorzegd. En die Satan, ja, wat probeert hij juist de jongeren van God af te trekken. Maar ik hoop dat jullie niet zullen afhaken, maar dat je weet, hem heb ik nodig. Jezus Christus als mijn heiland en zaligmaker. Ja, zo komt hij uit de verborgenheid tevoorschijn. En dan openbaart hij zich, dan maakt hij zich bekend. Hij wil ons brengen tot die ontdekking, waar hij ook de discipelen heeft gebracht. Het is de Heere. Ja, nu worden hun ogen geopend en hun hart is vol van liefde voor hem. En ze mogen daar bij die wonderlijke maaltijd de gemeenschap met hem oefenen. Ja, en dan denk je hier ook aan het heilige avondmaal. Dan is dat ook een een sacrament wat God heeft gegeven om te laten zien wat het Jezus heeft gekost om zondaren te redden, dat hij zijn bloed heeft gestort. Zijn lichaam werd verbroken, zijn bloed werd gestort. Kijk, de Heere die wil ons ontdekken aan onze schuld en hij wil ons trekken. Dan trekt hij ons naar zich toe, zo maakt hij zich bekend. Ja, dan is het zo erg als wij hem in dit leven niet leren kennen. Dat betekent een eeuwige ramp. Terwijl de Heere zich bekend maakt. Want daar moeten we steeds weer mee beginnen. De Heere komt tot ons. Wij komen niet tot hem. Maar hij komt tot ons. Hij komt met zijn woord hier ook iedere zondag. En blijft daar trouw in. Ja, want we houden geen excuus over. Niemand die zal hier ook in Kerkwijk en in Delwijnen en Nederhemert kunnen zeggen, ik heb het niet geweten. Nee, dan laat de Heer het ons weten. Dat dat zijn liefste werk is. Om zondaren zalig te maken. Om zich juist aan een zondaar bekend te maken. Maar dan verandert je leven. Dan kun je niet meer zonder hem. Ja, je blijft een zondaar. Tot je laatste snik toe. Maar dan ga je dat niet goed praten. Dan zeg je niet, in ben ik er nu eenmaal. Nee, dan mag je weten van Gods genade. En dan betekent dat de strijd tot de laatste snik toe. Het geloof is een strijd. Maar je mag weten, hij is mijn Heere. Hij is ook voor mij gestorven. Hij is ook voor mij opgestaan. En nu vangt dat nieuwe leven aan. En als we dan moeten sterven, dan wordt het erven. Als dan onze geliefden de ogen dichtdrukken, dan kunnen we zo zeggen, dan mag je ze aan de andere kant opslaan. Maar het zal nog veel rijker worden als hij zal wederkomen. Ja, de hemel, dat zal ook heerlijk zijn. Maar dan is het daar nog niet mee klaar. Want er zijn de zielen. Maar als hij zal weerkomen, ja dan voor eeuwig met lichaam en ziel bij hem. Om dan hem te ontdekken, het is de Heere, mijn Heere, die voor mijn schuld heeft betaald. Wat wilt u nou nog meer? Zo wil de Heere daar deel aan geven, aan jong en oud, aan dat geluk dat nooit vergaat. Daarom, zoek hem en u zult hem vinden. Kijk, de Heere die maakt zoekers en dat worden vinders. En wat is het dan? Wat is dan je leven? Wat je dan ook vraagt, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Steeds maar weer komen tot hem. Dat is het geloof, wat de Heere werkt en versterkt. Komen tot hem. En zo staat de Heere met open armen te wachten. Ook op u, op jou, op mij. Kijk, zo hing hij aan het kruis, met die geopende armen. En zo wordt hij verkondigd. Kom tot mij. En dan wil de Heer die belijdenis in ons hart leggen. Ook vandaag. Het is de Heere. Mijn Heere. Dan mag je de geloofsland op hem leggen. Mijn Heere en mijn God. Om dan straks met die grote scharen hem voor eeuwig te danken, te loven en te prijzen. Dan komt er hier al een verlangen in je hart. Maar hier is het nooit volmaakt dat danken en loven en prijzen. Want we blijven die zondaren. Maar straks volmaakt. En daar zal geen coronavirus meer zijn. Geen oorlog meer zijn. Er zal geen ziekte meer zijn. Er zal geen dood meer zijn. Er zal geen zonde meer zijn. Dat zal het grootste zijn. Daarom vol verwachting maar uitzien. Als je hem mag kennen als je Heere, dan krijg je ook verlangen om dan straks met lichaam en ziel bij hem te zijn, om hem dan voor eeuwig te danken en te loven, als je koning en je God, ja, als je Heere. Amen. We gaan er weer zingen. Psalm 145 en daarvan het tweede vers. Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem, verbreiden en uw wonderlijke daan, nou daar hebben we van gehoord, met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Psalm 145, het tweede vers. Laten we de Heere nu danken en bidden. Heer in de hemel, wij danken u voor uw woord. En u maakt zich bekend ook hier aan uw gemeente. En niemand kan het hier zeggen, ik heb het niet geweten. U laat het ons weten dat er maar één weg is om behouden te worden. En dat is die weg, Jezus Christus de Heere. Hij heeft het ook zelf gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij, Heere. En wilt u onze harten aanraken, steeds maar weer opnieuw. En daar plaats maken voor de Heere Jezus, dat we het ook werkelijk beleven door het geloof. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Heere, we willen onszelf blijven, maar dat kan niet. We moeten het verliezen voor u. En wie zijn leven zal verliezen, die zal het behouden. Zo gaat uw werk toch ook hier door. En dan bidden we ook voor de predikanten die u hier hebt gegeven. Dominee van de Wind en dominee Voets. Heren, geef ze steeds meer weer de verlichting met uw Heilige Geest. En ook de mannen en broeders van de kerkraad. Heren, dan hebben ze met elkaar niets anders te doen dan de Heer Jezus aanwijzen en aanprijzen. En wilt u hun werk zegenen? We hebben het zojuist gehoord. Op zich hebt u geen mensen nodig, want u bent de almachtige God. En u, Heer Jezus, u bent de Heer en u is alle macht gegeven in hemel en op aarde. En toch, u wilt mensen gebruiken, ook hier. Heere, geef aan de predikant ook met de mannenbroeders van de kerkraden die zegen. Dat zij vrucht op hun werk mogen zien. Heer, en dan ziet u het in de eerste plaats. En kunnen wij het altijd nog niet direct zien, maar u weet wat u doet. En wilt u zo hier nog wonderen doen van geloof en bekering. En ook allen die hier een taak hebben als koster, als organist of in het jeugdwerk. We dragen de hele gemeente aan u op. We danken u, Heer, dat we elkaar weer mochten ontmoeten rondom het geopende woord van u. Heer, dan gaat het niet om ons. Het gaat om u. Dan moeten wij erbij wegvallen. Dan blijft er niets van ons over. Maar dan blijft hij over. De Heere. Heere Jezus. Wilt u zo uw gemeente hier nabij zijn? En vooral ook de jongeren gedenken? Ja, zo mogen we u toch ook aanroepen. Dan vragen we het u, God en Vader. Schenk uw genade, uw barmhartigheid. Heere Jezus, schenk dat door uw geest, want de geest, de Heilige Geest, die gaat uit van de Vader en de Zoon, die gaat toch ook van u uit, Heere Jezus, en raak ons aan dat wij niet anders overhouden dan vluchten tot u, komen tot u met onze armoe. Zo moesten de discipelen komen. Zo moeten wij ook komen. Dan mogen we ook komen. Heer, dan is er alleen maar verwondering. Ja, dan zal het ook in ons hart juichen. Steeds weer opnieuw. Het is de Heere, mijn Heere, die voor mijn schuld heeft betaald. Heer, dan kunnen we het leven door, maar ook het leven uit. Heer, en zo vragen we u voor de zieken. En we bidden u voor de heer Grandia. Dus toestand is zorgelijk en gedenk hem ook met zijn vrouw en geef Heere dat ze tot u komen en bidden. O Heere, schenk mij dat geluk dat ik u mag kennen. Ja, dan hebben we alles, want dan leidt u aan uw hand eenmaal naar het hemels vaderland. En zo vraag u voor al de zieken ook thuis. Heren, die mogen ook bidden om beterschap. Maar wat is het grootste geschenk dat u geeft? Die genade u te kennen. En moeten we dan sterven, dan kunnen we sterven. En zo vragen we u voor de zieken, voor de gehandicapten. Zij die met lichamelijke of psychische zorgen hebben te maken. Heren, wilt u allen die in nood en zorg verkeren gedenken. En we bidden u voor de examenkandidaten, Heere, geef dat ze er ook u bij nodig hebben. Heere, dan mogen ze in de stilte ook vragen, Heere, wilt u ons wijsheid geven en helpen? En dan mogen ze daar ook steeds weer op zien dat u ook hen roept tot Jezus te komen. Dat dat het grootste geluk is. Heer, zo vragen we u voor de situatie in de Oekraïne. Heer, wilt u daar vrede gebieden? En wilt u ook Poetin op de knieën brengen en tot u doen komen? Ja, dat geldt alle regeringsleiders dat zij beseffen, zonder de Heer zal het niet gaan. Wie u verlaat heeft smart op smart te vrezen. Heer, en dan is er zoveel gaande in de wereld. Zoveel nood, zoveel honger, oorlog. Heer, ontferm u over deze wereld in nood. Ontferm u over ons land in nood. Ook onze koning, koningin, de regering. Ja, dat ze beseffen, zonder de Heere is het troosteloos, hopeloos. Je brengt ze op de knieën, Heer. Zo vragen we ook. Dankbaarheid ook voor de vrijheid die wij nog mogen ontvangen. Daar hebben we ook afgelopen week voor mogen danken, voor de bevrijding. En we mogen nog vrij zijn, maar wie Jezus mag kennen, die is echt vrij. Heer, geef bovenal die vrijheid. Heer, zo bidden wij u voor het werk ook van project 1027 van de GZB in Colombia. De hulp aan vluchtelingen, daar wordt vandaag voor gecollecteerd. Heren, wilt u hen helpen in die nood? En dan mag er ook geholpen worden met stoffelijke gaven. Wilt u zo de collecte ook zegenen? Heren, zo bidden we u voor de gezamenlijke kerkenraadsvergadering aanstaande woensdag. Heren, geef een goede vergadering, geef maar veel wijsheid, maar bovenal geef maar veel afhankelijkheid van u, Heren. Zo bidden we u om de krachtige doorwerking van de Heilige Geest in ons hart en in uw gemeente hier. Ja, om een getuigende gemeente te zijn. Heren, dan gaat uw werk door. Dat hebt u beloofd, u maakt uw koninkrijk vol. Daar hoeven we niet over in te zitten, maar zullen wij daar zijn. Dat ieder persoonlijk zijn hart of haar hart op onderzoekt. Of we u kennen. Als ik hem maar kennen, hem de mijne weet. De Heere. En dat bent u, Heer Jezus. En zo komen wij tot u en vragen u, blijf hier met uw gemeente. Neem onze stamelende dank aan. Maak het ook het verdere van deze zondag ook wel. Wilt u dan de prediking ook vanavond zegenen? Wilt u het verkeerde wat er hier ook vanmorgen was in spreken en luisteren? Wilt u het vergeven, Heere, blijf ons nabij met uw genade. En neem onze dank aan. Ja, u komt de dank en de eer toe. En wij vragen het u in Jezus' naam. Uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 72 en daarvan het 10e en het 11e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. En wie is die koning? De Heere. Jezus Christus. En dan het 11e, zijn naam. En dan denken we vooral in die naam ook Heere. Moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, het 10e en het 11e vers. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.